Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Vandaag in deze uitzending van Elke Dag Telt, wel, we krijgen zo dadelijk een bezoeker in onze studio's en we gaan met hem in gesprek over iets bijzonders. En daarna blikken we natuurlijk verder terug op het congres en luisteren we naar een bijzonder gesprek met Peter. Peter is zowel coördinator als voorzitter van Radio Maria Duitsland, Radio Horeb. Maar eerst, zoals gewoonlijk, muziek. We starten met een mooi Franstalig lied, Le Cantique des Cantiques, gezongen door Glorious en Natacha Saint-Pierre.
Viens, je t'aimerai. je t'emmène dans mon jardin. L'hiver s'en est allé. Viens, je t'aimerai.
Beste luisteraars van Radio Maria, er gaat iets bijzonder gebeuren in ons land. Een bijzonder bezoek, namelijk de relieken van de heilige Thomas van Aquino die naar ons land komen. Dit weekend zullen ze aanwezig zijn in Antwerpen en volgende week op woensdag 9 april ook hier in Leuven in de Sint-Pieterskerk. Maar wie was eigenlijk de heilige Thomas van Aquino? Wel, we gaan het vragen aan pater Patrick Lens, hier aanwezig in onze studio's. Welkom in de uitzending, pater Patrick.
Dank u wel.
Ja, wie was de heilige Thomas van Aquino eigenlijk?
Ja, Thomas van Aquino, om hem even te situeren in de tijd, geboren 1225, gestorven 1274. Hij was Dominicaan. Als jongere is hij ingetreden in de orde, een beetje tegen de zin van zijn familie, die hem graag abt van Monte Cassino zou hebben gezien als Benedictijn. Maar hij koos voor die jonge bedelorde en werd al heel sterk gefascineerd door de theologie. Zijn medestudenten noemden hem volgens de legende de stomme os, omdat hij nogal corpulent was, maar niet veel zegde, maar was altijd aan het denken. In zijn later jaren, wanneer hij in Parijs was, was hij ooit uitgenodigd aan de tafel van de koning van Frankrijk en hij zegde daar niet veel, tot ergernis van de koning. En op een zeker moment klopte hij op tafel en zei, ik heb het gevonden, een argument tegen het manicheïsme. Dat is eigenlijk een stelling die zegt dat het goede geestelijk is en het materiële kwaad is en zo. Dus was iemand die daar zeer sterk door gefascineerd was. Onder andere leerling geweest van Albertus de Grote in Keulen. Hij heeft ook verschillende keren in Parijs gedoseerd en ook in Italië natuurlijk, onder andere Napels. Een zeer belangrijke theoloog in die zin dat hij nog steeds door de kerk gezien wordt als een voorbeeld. Niet zozeer dat alles wat hij zegt dogmatisch is, maar wel dat het een voorbeeld is, een soort manier van denken, een manier om aan theologie te doen.
Ja, en u bent zelf Dominicaan. Ja. Hij is, vermoed ik, een groot voorbeeld voor de Dominicanen zelf, voor ook de manier van denken, zoals u zegt. Kan hij ons helpen, de dag van vandaag, met de situaties in de kerk, in de wereld, om meer te denken?
Ik geloof het wel. Thomas van Aquino had de moed om een dialoog te gaan met de nieuwe stromingen van zijn tijd. Dat was onder andere de filosofie van Aristoteles, komt natuurlijk uit de Griekse oudheid, maar die was lange tijd vergeten en de Arabische filosofen hadden die terug opgediept. Er ging dus een dialoog, ook met Joden en Islamieten. Dus in die zin is dat eigenlijk al iets zeer actueel. Maar tegelijkertijd was hij ook een diep Bijbels denker. Men gaat Thomas van Aquino nogal makkelijk zeggen. Hij was eerder een filosofische theoloog, dat is natuurlijk waar. Hij gaat heel rationeel argumenteren vanuit diep geloof. Maar wat men soms vergeet, is dat hij ten eerste een zeer Bijbelse denker was. En in de middeleeuwse theologie moest hij eerst een aantal jaren Bijbelcommentaren geven en die worden nu maar pas stilaan uitgegeven, of toch meer uitgegeven. En pas daarna mocht je dogma of andere theologische vakken doseren. Eigenlijk was er maar één cursus, dogma, moraal, dat was in de middeleeuwen één grote cursus. En de Summa van Thomas, zijn belangrijkste boek, een beetje een catalogus van allerlei standpunten, schriftelijke neerslag ook, zegt men, van debatten. Maar dat gaat over alle mogelijke kwesties, dogma, moraal, sacramenten, leven in de Heilige Geest. Dus in die zin kan hij ons helpen, dialoog met anderen, de schrift begrijpen, onszelf begrijpen, ons eigen geloof begrijpen. En ook heeft de moed om eigenlijk alle vragen te stellen. En misschien is dat belangrijk voor onze tijd. Hè? Je moet niet denken dat Thomas een nieuw lichter was. Zoals een goede Dominicaan was hij vooral gericht op het heil der zielen. Maar toch durfde hij zich eigentijdse vragen stellen. En ik vind die nog steeds inspirerend.
Ja, ja. Een zeer intelligente man, een zeer boeiende man, een zeer bijzondere heilige. Wat doet dat voor u om te weten dat de relieken naar ons land komen?
Ik heb de relieken al vereerd in Toulouse, ik denk januari 2023. Ik moet je zeggen met een beetje humor dat ik eigenlijk vooral gebeden heb om de inhoud van zijn schedel. Die wil zeggen, een beetje verstaan wat hij zegt en de informatie waarover hij beschikt, de manier van denken. Natuurlijk, een reliek is een zeer oud christelijk gebruik waar het vooral over de verering van martelaren ging. De Eucharistieviering werd oorspronkelijk gecelebreerd op de graven van martelaren, de catacomben. En van daaruit is het de verering van relieken in de katholieke kerk met ups en downs belangrijk gebleven. Thomas was natuurlijk geen martelaar, maar hij was wel een zeer sterke geloofsgetuige. Maar het is natuurlijk vooral van belang om aan God de genade te vragen van, ja, dat het geloof mag opleven, dat we het zelf mogen beleven, dat we het ook beter mogen begrijpen, ook in onze tijd, om het beter mede te delen. Voor mij, ik zie de komst van de relieken is voor mij eerder iets geestelijks, ik zou zeggen, met bidden om geestelijke vruchten, zou ik het voor mezelf noemen.
Ja, ja. En de relieken, dat is, als ik me niet vergis, de schedel dus van de heilige Thomas.
Ja, zijn relieken worden normaal bewaard in Toulouse, in de Église des Jacobins, de kerk van Jacobijnen. Moeite waard om te bezoeken. Was vroeger tot aan de Franse Revolutie een Dominicaanse kerk, waar ze in de 13e eeuw Dominicanen waren. We gaan er nog regelmatig op bezoek. Omdat de kerk en het klooster ooit van ons zijn geweest, mag je gratis binnen als je een Dominicaans gaat bijdragen. Dus, maar ik denk, zijn relieken worden daar onder het altaar vereerd en elk jaar op 28 januari wordt daar een plechtige Eucharistie gevierd op de dag van Thomas van Aquino.
Mm-hmm. En u zegt hij heeft veel geschreven. Ja. Vindt u het belangrijk dat wij als gelovigen soms misschien iets meer de stap doen om te durven gaan naar die geschriften te durven lezen?
Ja, ja. Natuurlijk, ze zijn soms heel moeilijk. Hè. Als u de Summa van Thomas neemt, die verschillende jaren opnieuw zijn uitgegeven, dat zijn vier dikke boeken van 5 centimeter, met alleen de Franse tekst. In Nederland bestaan er nog wel uitreksels die ooit door de Antwerpse Dominicanen zijn gemaakt. Die staan nog op internet. Maar dat spreken we van rond de tijd van de oorlog. Hè. Dus dat is nog oude spelling. Ja, het zou de moeite waard zijn om ons iets meer familiair te maken met zijn denken, maar het is niet zo gemakkelijk toegankelijk. Zelfs theologen worstelen ermee. Ik zou misschien zeggen, we hebben een beetje behoefte aan een meer vulgariserende taal over Thomas, want dat ontbreekt eigenlijk. Mm-hmm. Dat zou voor een aantal mensen interessant kunnen zijn. Maar je moet, om het te begrijpen, toch een beetje weet hebben van filosofie en theologie. Mm-hmm. Eigenlijk is dat wel de realiteit. Zijn bijbelcommentaren worden nu maar pas uitgegeven, maar zijn ook van een heel andere manier van denken dan wij bijbelcommentaren vandaag zouden lezen. Dus het vraagt toch wel een serieuze stap.
Ja.
Het is best moeilijke literatuur.
Oké, wie weet, ooit een catechese-reeks, Pater Patrick?
Misschien wel, ja.
Ja, voor de mensen die luisteren en die dan twijfelen, is het de moeite om de relieken te gaan vereren. We denken daar misschien soms over van, ja, dat waren heiligen van zo lang geleden. Zou u hen toch aanmoedigen om te gaan?
Wel, bijvoorbeeld in Antwerpen, nu volgende zaterdag, is er ook een klein colloquium over Thomas, maar ook over de relieken. En misschien kun je daar nog voor inschrijven, dat weet ik niet. Zondag is daar ook een plechtige processie. Ik dacht van Sint-Pauluskerk, dat is waar de Dominicanen nu zijn, ook voor in de tijd van de Franse Revolutie waren ze daar ook, naar de kathedraal. En dat is toch wel een mooie plechtigheid. Het is zeker de moeite als je zegt, ik wil eens verwijlen, biddend verwijlen bij een heilige. En misschien een beetje bedevaart maken voor ja, de kerk bij ons in Vlaanderen. Dat zou ik, of in Nederland ook, in onze lage landen. Ik zou dat durven zeggen, dat kan heel mooi zijn, heel goed zijn.
Het kan alvast zeker geen kwaad.
Zeker niet.
En in Leuven dan, beste luisteraars, is dat woensdag 9 april, volgende week woensdag in de Sint-Pieterskerk in Leuven, van 9 uur tot 21 uur, met om 9 uur een eucharistieviering. Daarna een gehele dag gelegenheid voor verering. En dan om 18 uur ook nog een gezongen eucharistieviering, gevolgd door gebed, bezinning, eucharistische aanbidding. En het sacrament van de verzoening wordt dan ook aangeboden. En om 21 uur een slotgebed met zegen. Ja, dankjewel, Pater Patrick Lens, om tot hier te komen.
Graag gedaan.
En ons wat te vertellen over deze bijzondere heilige, de heilige Thomas van Aquino. Is er nog iets dat u misschien, als laatste om af te sluiten, een passage, een quote van de heilige Thomas van Aquino, dat u zegt, ah, wel, dat ga ik meegeven aan de luisteraars?
Maar op een zeker moment had de heilige Thomas een visioen van de Heer Jezus, die hem dat beroemde woord toesprak. Je hebt goed geschreven over mij, Thomas. Wat zou je als beloning willen? En Thomas antwoordde, niets dan u alleen. Dat heel mooi is om daar over Thomas na te denken. Dat is zijn ziel. Voel je daarin weerklinken? Dat vind ik heel magnifiek.
Ja, niets dan u alleen. Prachtig.
Kunt je in Amerika zelfs bekers bestellen met die slogan op in het Engels of in het Latijn zelfs.
Ah, in het Latijn. En wat is het in het Latijn?
Ik zou het moeten nakijken. Bene scriptisti de me tome. Dat is het eerste. Je hebt goed geschreven over mij. Nou, ja. Wat vraagt niks buiten u.
Ja.
De mooiste beloning van de theoloog is God zelf.
Ja.
Van iedereen trouwens. Denk.
Prachtig. Dank u, Pater Patrick.
Dank u wel. Graag gedaan.
Must he call my name? Show to me that he is God. And as a servant, he calls to me. You must serve too. Choose Christ, I will choose love, I choose to serve. I give my heart, I give my life, I give my all to you. Christ, my teacher and teach my heart and heal my soul.
Heal my soul.
And as I walk this road with you, teach me to love. I will choose Christ. I will choose love.
love, I choose to serve.
Choose to serve and I give my heart.
I give my heart.
And I give my life.
I give my all to you.
As I look upon your cross, so too must I die with you. With the death of my own desires, I'll rise with you.
Serve.
I will serve you, Lord.
I give my heart.
I
give my life. I give my all to
my
you.
Own. I will choose Christ.
I will choose Christ.
And I will choose love.
Love. I choose to serve.
Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
En natuurlijk, beste luisteraars van Radio Maria, gaan we vandaag nog wat terugblikken op het congres. Eind maart was er in ons land het Europees Congres van Radio Maria. En collega Marieke ging in gesprek met Peter van Radio Horeb, Radio Maria Duitsland. Laten we even luisteren naar dat gesprek.
Beste luisteraars, wij zijn hier op de tweede dag van het Europees Congres. En wij zitten samen met Peter van de radio in Duitsland. En ik ga hem vragen om hem eens kort voor te stellen. Thank you very much for being here with us.
You're welcome.
Could you please introduce yourself?
Yes, so I'm Peter, and I'm the coordinator and the president of Radio Maria in Germany, which is called Radio Horeb for historical reasons, but we are the Radio Maria in Germany. Well, I'm with the radio now for nearly 22 years. Our main station is not in some capital, but in the mountains of Bavaria, up on over 1,000 meters of height. We have in our little village about 270 inhabitants only, skiing area, mountains, so very nice nature, but far away from, you know, cities, infrastructure, etc.
Hij zegt, hallo, ik ben Peter. Ik werk voor de radio in Duitsland, dat is Radio Horeb voor, ja, reden. Het heet niet Radio Maria, maar het is helemaal deel van de wereldfamilie. Hij werkt voor de radio 22 jaar al. Hij is voorzitter en coördinator. En de radio in Duitsland ligt niet in hoofdstad, maar in de bergen van Bavaria, in een klein dorpje met zo'n 270 inwoners. Ja, heel mooi natuurgebied.
Yes, so, well, when I came to the radio, was still quite small. I mean, 15 persons working for the radio, more or less, and now it grew a lot. We are very glad about that, and also to be here now with so many European radios and just meet and have time together. So.
Hij zegt toen hij aankwam bij de radio, was de radio nog heel klein, zo'n 15. Medewerkers, maar nu zijn ze heel wat gegroeid en daar zijn ze heel blij om. En hij is ook heel verheugd om hier met alle Europese radio's samen te kunnen zijn en mensen te ontmoeten. Ik ga hem vragen of dat hij in een van de katholieke streek uit Duitsland komt, of hij uit een katholiek gezin komt of niet. Did you grow up Catholic in a Catholic part of Germany, or how did you become Catholic?
I grew up Catholic, yes. My parents come from Dortmund, which would be, in the middle of Germany, more or less. And but I did not grow up in Germany, but in Austria, because of our family did a big tour around the world. My parents married in Kenya, then went to Dar es Salaam, Tanzania, all countries with which we are now from the radio in contact, because collecting money and praying together and so on air. And then family went to Asia, Vietnam, then Thailand. I was born in Thailand, but I don't have any remembrances. And then I grew up in Austria, near Vienna and then near Salzburg. Always Catholic family. I'm very thankful about that fact, yes.
Hij zegt, hij komt inderdaad uit een katholiek gezin. Zijn ouders komen van Dortmund, in het midden van Duitsland. Maar zijn ouders hebben eigenlijk heel veel verhuisd, hebben heel veel van de wereld gezien. Ze hebben in Kenia, Tanzania gezeten onder andere, waar Radio Horeb nu ook veel contacten mee heeft om fondsen te werven, om samen te bidden op de radio. Ze hebben ook in Azië gezeten, Singapore. Maar hij is eigenlijk, hij is geboren in Thailand, maar hij is eigenlijk opgegroeid in Oostenrijk. Maar dus altijd in een katholiek gezin. En daar is hij heel dankbaar voor. En dan ga ik hem vragen hoe dat hij met de radio in contact is gekomen. Could you tell us how you got to know the radio in Germany?
I've been in a religious community for about 12 years to discern my vocation. And at the end I saw, after a very good and for me a very lucky time also in the community, I saw, it's not priesthood. And then I went to Rome again to continue my philosophy studies. And there I met practically the founder of Radio Horeb. And at that time, my father had already died and my mom was listening to Radio Horeb. And so from three persons, I was asked if I knew Radio Horeb, and maybe radio would be a possibility because I was looking for a job, obviously. And I didn't know Radio Horeb. I never had much contact with radio stations. I had not really an idea about it. But it sounded good. And then I visited the radio and had some days to co-work and have a look what people are doing, and so I liked it very much. And then in 2003 I began to work there, in a tiny little studio at that time, and it was a good time.
Hij zegt dat hij 12 jaar in een religieuze orde gewoond heeft en om zijn roeping te onderscheiden, maar dat het dan te weten gekomen is dat de priesterschap niet voor hem was. En dan is hij uitgetreden en was hij op zoek naar een nieuwe job. En hij was in Rome. En daar is hij de stichter van Radio Horeb tegengekomen. Die hem zei, misschien is de radio iets voor u. En zijn moeder luisterde ook naar de radio op dat moment. Zijn vader was al gestorven. En zo zijn er eigenlijk waren er drie personen die hem de radio voorstelden als optie. En dan is hij daar op bezoek geweest en hij was daar echt goed. Hij dacht, dit is iets voor mij. En dan is hij in 2003 begonnen bij de radio. Ik ga hem vragen, daarnet heeft hij tijdens het congres een mooie tussenkomst gedaan over de Mariathon en hoe zij dat organiseren bij Radio Horeb. En ik ga hem vragen of dat hij ook voor jullie luisteraars zou willen vertellen. Could you tell us, you just had a, you told the rest of the radios about the way you, how the Mariathon isn't only a fundraising event for the radio in Germany, but also very much a spiritual event. Could you tell our listeners about that?
Mm-hmm, yes. For us, the Mariathon developed more and more as a spiritual event. At the beginning, in fact, we thought, is it possible, you know, directly after Holy Mass, ask for money, praying, so being, you know, praying, and then, yeah, like, please give us your money. And then we noticed, well, naturally, it is possible and it's necessary, because if we have to see what the church always did. The church always asked from good Christians prayer, donations in various modes and forms, but donations to help others, and also various types of fasting, so renouncing goods, renouncing, etc. So these three modes of living Christian spirituality were there and present in the church from the beginning. So it's necessary to ask for money without thinking that, well, prayer is one thing, money is another thing. So, and that's when we discovered this, we said, no, we have to make of the Mariathon really a spiritual event. And we, besides all the preparation, you know, technically in the program, inviting persons from Africa, from the future radios to give testimony and so on, we prepare the Mariathon by a novena, 9 days of Eucharistic adoration, 24/7. Then during the Mariathon we have adoration, and also afterwards, so praying for the people who are supposed to give, because God knows from whom he wants to have a gift, so that people feel touched in their heart. We ask for the blessing for these people in remuneration for what they do. We pray for the countries for which we collect the money. And also afterwards, we continue praying and asking God to help us and help the world family to realize these projects. We have lot of liturgy during the Mariathon on air. Everything celebrated in our parish church, which is part of our studio, so to say. So we have Holy Mass and the Liturgy of the Hours and so on. So that's very important for us.
Hij zegt dat ze zich op een bepaald moment afvroegen, kunnen we dat wel doen, eerst de Heilige Mis en dan onmiddellijk daarna mensen om geld beginnen vragen. Maar dat ze dan hebben ingezien dat eigenlijk, ja, dat wel kan, want de kerk heeft altijd al van het begin gevraagd van de gelovigen dat het gebed, zeker en vast, maar ook liefdadigheid, onthechting van hun materiële goederen, dus dat die eigenlijk allemaal samengaan. En dat het dus wel degelijk, dat je wel kunt vragen aan je luisteraars om geld. En ook dat een spirituele activiteit is. En zo beleven zij dat ook absoluut. Zij beginnen een noveen, 9 dagen voor het begin van de Mariathon. En dan is er 9 dagen lang eucharistische aanbidding. Ook tijdens de Mariathon is er aanbidding. En veel liturgie tijdens de Mariathon. En ook achteraf doen zij nog aanbidding. En ze vragen ook, als ze voor een radio in Afrika geld inzamelen, dat de mensen die daar de radio gaan opstarten ook een getuigenis komen geven, zodanig dat mensen betrokken zijn bij wat er gebeurt.
En for us it's very important also to ask people in Africa who will receive the money of our listeners to pray for Germany. Because the church in Germany is not in very good conditions. And we need the substantial spiritual help. We can, as a rich country, we can give money, but we know that we are probably in greater needs.
Hij zegt ook dat het heel belangrijk is dat ze vragen aan de radio's die hun geld ontvangen en hun luisteraars om te bidden voor de radio in Duitsland en voor de kerk in Duitsland. Want ja, de kerk in Duitsland is niet in een heel goede staat. En zij hebben hun gebed, ons gebed, heel, heel erg nodig. En ze hebben waarschijnlijk, ja, is dan financieel niet zo nodig, maar waarschijnlijk is hun nood eigenlijk nog groter dan de radio's waar ze voor inzamelen. Did you know that in the Middle Ages, when somebody committed a crime, that one of the possible punishments was that he couldn't give alms, because giving alms was seen as a spiritual activity, it's good for your soul. And so that was one of the possible punishments.
Oh no, in fact I didn't know, that's very interesting.
Yeah, I thought you might like that. Yeah, ik heb gezegd dat tijdens de middeleeuwen een mogelijke straf voor iemand die een misdaad begaan heeft, dat hij geen geld aan de armen mag geven, omdat dat niet alleen goed aanzien werd als goed voor de armen, maar ook goed voor de persoon die geeft zelf.
Yes, and that's very nice indication, because I think that if we as Radio Maria can give people a chance to do good, something good with their money, with their time as volunteers, or with their time praying, we are doing good to the persons. It's not only that we ask them, to our dear listeners, to help others, but we give them the chance, not because we are so good, but because God gives us the chance by the radio and by what we are allowed to do in the radio. We can give others the chance to participate in something very, very good and meaningful. That's also an aspect of the asking for help, money, prayer, renouncing goods or time or so.
Hij zegt dat mensen de kans geven om hun tijd te geven aan de radio als vrijwilliger of om hun geld te geven aan de radio niet alleen goed is voor de radio zelf, maar ook voor de mensen die dat geven. Niet omdat ja, de radio zelf of de mensen daar zo goed zijn, maar omdat God hen toestaat om de radio te gebruiken voor het goed van andere mensen. Ja, en dat is door de radio de mensen de kans krijgen om ook voor hunzelf goed te doen door vrijwilliger te zijn of door te geven. Ik ga hem vragen, hij is ook lid van de Wereldfamilie, van de Raad van Bestuur, en ik ga hem vragen wat daar zijn taken zijn. You're a member of the board of the World Family. Could you tell us a bit about that? What are your what do you do for the World Family?
yes, so we meet 2 times per year in Italy, and other 4 times online for board meetings. And there we talk about all the projects and financial aspects, planning of events, spiritual aspects of World Family, of Radio Maria, and so on. We discuss these topics and what we can do is, or what I can do is just, you know, give my opinion, maybe help with one or other thing we can resolve in our radio and then help the World Family. Yes, that's practically the main thing I can do, because World Family has the executive members, so it's not our duty to do things in detail, but just to come together and to think about problems and how possibly to solve them.
Hij zegt dat de Raad van Bestuur van de Wereldfamilie 2 keer fysiek bijeenkomt in Rome, en in het 2 keer in het jaar en 4 keer in het jaar online. En dan hebben ze het over de financiële, het financiële aspect van de radio, het spirituele, het organiseren van evenementen. En zij komen samen om, ja, om deze dingen te bespreken, om hulp aan te bieden. Maar het is niet zo dat zij concreet in radio's ergens anders uitvoerende taken doen. Het is het bijbrengen. En hij zelf kan met zijn ervaring bij de Radio van Duitsland het dan hebben over hoe zij problemen oplossen om zo advies te kunnen geven en verschillende meningen bijeen te brengen. Dan ga ik hem nog tot slot vragen of hij nog iets aan onze luisteraars wil vertellen. Thank you very much for having this conversation with me. Is there something you would like to tell our listeners before we end the conversation?
You're very welcome and thank you for your invitation. What should I say? Thank you for everything you do for your Radio Maria and this is to say for the world family of Radio Maria, because I think we are all connected tighter than we think, by prayer, by joining the same spirit of God, spirit of Our Lady. Thank you for everything, and I wish to you a very, very good Mariathon, and I hope it will be a hilarious event for your radio and for all you will help with this event. So God bless.
Thank you. Hij zegt nog, hij bedankt ons voor al het werk dat wij doen. En hij zegt dat hier bij het Europees Congres samenkomen, dat je dan merkt hoe nauw verbonden de radio's met elkaar zijn, soms meer dan je zou denken. Dat we één grote familie zijn. En hij wenst ons veel succes met onze opkomende Mariathon. En hoop dat een leuke periode zal zijn voor de radio. En dat het veel vruchten mag voortbrengen.
En u hoorde een boeiend gesprek met Peter Sonneborn van Radio Horeb, Radio Maria Duitsland, tijdens het congres dat in ons land heeft plaatsgevonden eind maart.
Wenn alles zu Ende ist, wenn die Nacht hereingebrochen ist, wenn es keine Lösung gibt und die letzte Hoffnung stirbt.
Wenn alles verloren scheint, wenn die Trauer sich mit Wut vereint, sind die Berge viel zu hoch und der Abgrund viel zu tief.
Gott hat das letzte Wort, dort wo das Ende droht, setzt seinen Plan mit uns Menschen fort. Gott hat das letzte Wort, wendet deine Not, und dann wird das Kreuz zum Hoffnungsort.
Denn Gott hat die Übersicht, hält immer, was uns verspricht. Drum vertraue ich auch dann, wenn ich selber nicht mehr kann.
Gott hat das letzte Wort, dort wo das Ende droht, setzt seinen uns Menschen fort. Gott hat das letzte Wort, wendet deine Not, und dann wird das Kreuz dir zum Hoffnungsort.
En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending. We gaan nog een Bijbelvers voor de dag trekken. Kom, o Heilige Geest. En we trekken een kaartje. Wees zachtmoedig en neem het woord van God ter harte. Het komt uit de brief van de heilige Jacobus, hoofdstuk 1, vers 21. Wees zachtmoedig en neem het woord van God ter harte. Beste luisteraars, nog een zeer fijne dag gewenst en tot maandag, want ook al is het schoolvakantie, tot en met Pasen gaat u elke keer een nieuwe aflevering kunnen beluisteren van het programma Elke Dag Telt. Tot volgende week.